Terwijl de populariteit van regeringsleiders zoals premier Rutte en bondskanselier Angela Merkel omhoog schiet, ziet de Franse president Macron de steun voor zijn presidentschap hard achteruit gaan tijdens de coronacrisis. Hoe is dat te verklaren? Ik vraag het aan Niek Pas, Frankrijk-kenner, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, hoe slecht staat Macron ervoor in de peilingen bijvoorbeeld?
Nou, de peilingen, dan met name richting de presidentsverkiezingen over 2 jaar, daar is nog niet zo heel veel over bekend. Maar de tussentijdse populariteitspeilingen die steeds gehouden worden, daar staat hij nou zo rond, afhankelijk van welk bureau gevolgd wordt, tussen de 35% en 40% van de Fransen die hem steunen, die het in hem zien zitten. Terwijl toen hij aantrad, 3 jaar geleden, dat ruim 60% was aan het begin. Dus die vertrouwen hadden.
Ja, precies, dat percentage is flink gekelderd. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat aan het begin van de coronacrisis piekte zijn populariteit even.
Ja, want hij heeft zich heel streng en heel duidelijk uitgesproken. Na aanvankelijke aarzelingen, het zou wel meevallen, ging het toch heel vlot. Hè. Dus als een guillotine is Frankrijk gewoon bam in 1 keer tot stilstand gekomen. Dus dat was heel ferm beleid. Daar was ook waardering voor. Maar al heel snel is toch ook alweer de kritiek naar boven gekomen. En dat zet zich nu door.
En hoe luidt die kritiek? Waarom zijn mensen zo negatief nu over Macron?
Nou, dus toch weer dat het toch lang geduurd heeft, relatief lang geduurd heeft, voordat er echt maatregelen genomen zijn in Frankrijk. Daarbij komt dat er een hele affaire zaak is ontstaan rond de interpretatie van mondkapjes. Die zouden onvoldoende voorradig zijn geweest. Voorraden die er waren over datum. Frankrijk kon niet in zijn eigen voorzieningen voorzien.
Maar dat probleem speelt natuurlijk in vrijwel elk land.
Ja, en daar wijst hij zelf natuurlijk ook op. Ja. Hè, in interviews en in gesprekken en in toespraken. Maar dat wordt hem toch nagedragen. Bovendien wordt er ook geroepen, de maatregelen die zijn afgekondigd, zeker vergeleken bij Nederland, die waren zo ferm. Fransen voelen zich ook wel als kinderen behandeld. Zo van, waar is onze eigen verantwoordelijkheid in deze crisis?
Want schets dat eens, hoe streng is de lockdown in Frankrijk geweest?
Nou, niet de deur uit zonder een papiertje, een briefje waarop stond waar je naartoe ging, wat de reden was om naar buiten te gaan. Je niet mogen verplaatsen, dus nu is dat wel enigszins verruimd, maar ook niet in principe buiten 100 kilometer. Dus dat was allemaal veel stringenter dan hier. Ook niet naar buiten om te sporten. Ja, een blokje rondom het appartement of de woning. Maar dat was het dan wel. Dus dat ging aanmerkelijk verder. Dus daar is ook kritiek op gekomen. Dat bij elkaar maakt dat bij een president die eigenlijk al niet heel erg populair was, dat die peilingen dus niet omhoog schieten.
Ja, laten we even teruggaan naar het begin van zijn presidentschap. Je noemde het al, 60% stond achter Macron in die tijd. Toen was hij nog die jonge, frisse president die met zijn nieuwe beweging En Marche Frankrijk weer op de kaart zou zetten. Wie waren toen de kiezers van Macron? Waar bestond zijn achterban uit?
Nou, zijn achterban bestond in feite uit hoogopgeleide stedelijke jongeren. Dat is in grote lijnen zijn achterban. En dat geeft eigenlijk al aan dat dat een hele specifieke maatschappelijke groep is, die natuurlijk ook niet zo heel erg groot is. Dus zijn basis, zijn achterban, die is relatief smal. En dat is eigenlijk vanaf het begin heeft hem dat parten gespeeld. Toch is hij verkozen met ruime meerderheid van stemmen, omdat heel veel Fransen niet wilden dat zijn tegenstrever, kandidaat Marine Le Pen president zou worden. Want dat zou betekenen dat Frankrijk een nationalistisch extreemrechtse koers zou varen. Dat ging veel Fransen te ver. Maar dat neemt niet weg dat zijn oorspronkelijke basis, zeg maar sociaal-maatschappelijk gezien, relatief smal is. Nou, en dat is ook wel gebleken in de loop van de maatregelen, het hervormingsprogramma dat is doorgevoerd, waar hij voor staat, dat ook heel veel Fransen zich dus niet in hem herkennen en zich tekort gedaan voelen.
Die gele hesjes denk ik dan direct aan.
De gele hesjes, maar ook sectoren, ouderen, plattelandsbewoners, en ga zo maar door. Dus die onvrede, die is al heel snel is hij gegroeid. heeft eind 2018, begin 2019, dus via de gele hesjes, een heel specifiek en heel fel karakter gekregen. En toen was zijn populariteit ook op een dieptepunt eind 2018.
Maar toen heeft hij ook een aantal hervormingen weer ingetrokken.
Nou, in ieder geval...
Aangepast.
Aangepast. Wat wel heel slim is, en toen zag ik ook wel dat die populariteit weer stabiliseerde. Hij is het gesprek met de Fransen aangegaan. Hè. Het Grand Débat National, het grote nationale debat, heeft hij afgekondigd. Vorig jaar, rond deze tijd, liep dat ten einde. En daarin zag je dat dat ook al iets was waar behoefte aan was binnen Frankrijk. Hè. Want Macron wil hervormen, wil het land vernieuwen. Maar wat hij in het begin heeft nagelaten is met de Fransen in gesprek te treden. Met allerlei sectoren, maar ook met de Fransen zelf. Nou, die slag heeft hij vorig jaar wel geslagen. En op dat moment zag je ook dat die peilingen weer enigszins aantrokken. Mm-hmm. En dus ook het vertrouwen in hem weer toenam.
Ze zitten nu midden in de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens mij is de eerste ronde net geweest. Er komt weer een nieuwe ronde aan. Wat zijn de verwachtingen voor zijn partij, République En Marche?
Ja, dus de eerste ronde is geweest half maart. Die is toch doorgegaan. Ook daar is heel veel kritiek op gekomen. Dat is ook een van de punten die hem nu wordt verweten.
Omdat dat je midden in de coronacrisis...
Precies, omdat mensen zeggen, nou ja, wij zaten in die stembureaus en nou ja, zijn mensen ziek geworden. En eigenlijk had die ronde toen al geschrapt moeten worden. Er is deze week bekend geworden dat de tweede ronde, net zoals bij presidentsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen over twee rondes in Frankrijk, dat die tweede ronde eind juni wordt gehouden, 28 juni. Dus naar alle waarschijnlijkheid gaat die door. Dat is nog een slag om de arm. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die door. En wat dat voor La République En Marche gaat betekenen, zijn beweging. In feite zou je kunnen zeggen, heeft Macron die verkiezing al opgegeven. Omdat de kandidaten in de grote steden eigenlijk nu al op achterstand staan. Het mooiste, het pregnantste voorbeeld is Parijs. Ile-de-France, het hart van Frankrijk, midden in de coronacrisis. Daar staat de kandidaat van En Marche op de derde plek. Eigenlijk een onverkiesbare plek om die verkiezingen in Parijs te winnen. En dat geldt voor meerdere grote steden. Hè, waar met name de groene kandidaten van de milieupartijen over het algemeen heel goed voorgesorteerd staan. Dus voor die partij gaan die verkiezingen niet zo heel veel opleveren. Die gemeenteraadsverkiezingen. En ik denk dat Macron toch ook al verder aan het kijken is. Hoe hij de komende 2 jaar die hij nog heeft. Hoe hij die gaat invullen, politiek gezien.
En zeg maar Macron als president zijnde, is hij toch wellicht te weinig een man van het volk? Hij gaat het debat niet aan, vrij autoritair in zekere zin in zijn beleid?
In het begin zeker. Dat was een doelbewuste strategie van hem. Dus ik ga het beleid uitrollen, maar ik neem afstand tot de maatschappij, tot de Fransen, tot allerlei geledingen. Dat deed hij ook om afstand te nemen van zijn voorganger Hollande, die juist heel sterk naar de Fransen toetrok, maar waarvan iedereen zei, ja, wat is dit voor president? Hij neemt geen besluiten. Maar Macron is hier al van teruggekomen. Hè? Dus ik vind dat hij zeker sinds de gele hesjescrisis dat contact zoekt, die communicatie ook zoekt. Maar, en dat zie je ook in heel veel media-optredens van hem, op het moment dat hij met de Fransen in contact is, dat verloopt over het algemeen toch, ja, het is niet zijn sterke troef. Hè? Dus een van zijn voorgangers, president Chirac, wijle president Chirac, nou, daarvan was bekend, die vond niks leuker dan met Fransen aan de toog te staan, een biertje te drinken of een wijntje. En daar was hij helemaal in zijn element. Nou, dat is een kwaliteit die Macron ten enenmale ontbeert. Hij is te intellectueel, te afstandelijk en wordt ook door veel Fransen als arrogant beschouwd.
Komt hij hier nog uit? Of is het nu downhill? Wat is downhill in het Frans? Dat weet ik niet eens.
Ja, de pand afrollen. Hè?
Ja.
Komt hij hier nog uit? Kijk, politiek gezien beschikt hij nog altijd over een meerderheid in het parlement. Een absolute meerderheid is hij kwijt, maar hij heeft bondgenoten. Dus dat gaat wel goed komen. Hij heeft nog 2 jaar. De vraag is of hij doorgaat met het kabinet zoals het er nu is. En of hij doorgaat met deze eerste minister, Edouard Philippe. Want die wordt toch beschouwd als te rechts. Het zou zomaar kunnen dat hij ervoor kiest, ergens komende maanden, om een regeringswisseling door te voeren. En te kiezen voor een centrum-linkse, linkse premier. En op die manier zeg maar zijn blazoen bij te sturen, zijn koers bij te sturen. Het grote vraagstuk daarbij is, wie zou daarvoor in aanmerking kunnen komen? En dat is wel, dat is natuurlijk wel cruciaal. Maar dat Macron iets gaat doen in die richting, dat staat wel vast.
Dank, Nick.